Welkom bij de Topsport Topics podcast. In deze podcast bespreken we de nieuwste wetenschappelijke inzichten voor de topsport. Iedere aflevering schuiven we aan bij een expert om te praten over zijn of haar vakgebied en kijken we hoe de wetenschap kan helpen bij training en prestatie. Het onderwerp van deze aflevering is blessurepreventie. Willem-Paul Wiert praat hierover met Evert Verhagen.
Je wint geen gouden medailles door blessurepreventie, maar je verliest ze wel als je geen blessurepreventie doet.
Evert is bewegingswetenschapper en epidemioloog bij het Amsterdam UMC. Dirk Sparidans is ook te gast. Hij heeft als oud-volleyballer en volleybalcoach ervaring met zowel blessures als blessurepreventie.
En je hoeft niet een heel leger met wetenschappers in je team te hebben om blessures te voorkomen.
Topsport Topics podcast.
Nou, het heeft even geduurd. Deze opname stond volgens mij al 2 keer eerder gepland. Maar COVID en een winterstorm gooiden roet in het eten. Vandaag gaan we eindelijk aan de slag om het te hebben over blessurepreventie. En daarvoor hebben we 2 interessante gasten. De eerste is Evert Verhagen. Dat is een bewegingswetenschapper en epidemioloog. Hoogleraar bij de afdeling sociale geneeskunde van het Amsterdam UMC. En het Amsterdam Movement Sciences Research Institute. Vooral bezig met blessurepreventie en monitoring. Evert, wat is jouw eigen verleden met sport en misschien ook wel blessures?
Ik ben hardloper geweest ook bij de jeugd. En toen redelijk, wat ik dacht, hoog niveau meegedaan, top 5 in Nederland. Maar door een knieblessure heb ik dat moeten stoppen. En toen ben ik maar iets gaan studeren wat er ook mee te maken had.
Dus op die manier de bewegingswetenschappen ingerold.
Exact.
Nou, iemand die ook het nodig over blessures en het voorkomen daarvan misschien ook wel afweet, is Dirk Sparidans. Want hij is actief in een best blessuregevoelige sport, mag ik toch wel zeggen. Hij is namelijk oud-volleyballer, 114 interlands op zijn naam. Op meerdere EK's en WK's in actie gekomen. Tijdje in Frankrijk gezeten, geloof ik, ook nog in het buitenland.
Klopt. Ja.
En recent de overstap gemaakt naar het coachvak. Niet onverdienstelijk, want je staat op dit moment eerst in de Eredivisie met jouw Orions. Blessurepreventie heeft een vaste plek in jullie trainingen?
In trainingen, krachttrainingen en ook voorafgaand aan het seizoen. Proberen we goed te monitoren waar de zwakte en de sterkte van mijn spelers liggen, individueel. Daar passen we trainingsschema's op aan. En mocht het onverhoopt toch gebeuren dat iemand geblesseerd raakt, hebben we wel data waarop het moment dat ze fit waren, waar we naar terug kunnen gaan rekenen. Dus wij zijn daar wel mee bezig, ja.
Oké, goed om te horen. Daar gaan we zo direct zeker nog eventjes op terugkomen. Evert, om even met jou te beginnen. Jij hebt recent een artikel gepubliceerd. I always considered I needed injury prevention to become an elite athlete, is de titel. Misschien een voor de hand liggende vraag. Maar zou er bij sporters van jongs af aan aandacht moeten zijn voor blessurepreventie?
Ja, zeker wel. Daar begint het. Vaak zie je dat op het moment dat ze op een leeftijd komen waarin ze in een competitie gaan spelen, dat in 1 keer blessurepreventie onderdeel wordt van de sportbeleving. Ja, dan ben je eigenlijk al te laat. Je wil van jongs af aan zorgen dat A, blessurepreventie iets normaals is. Dat hoort gewoon bij sport. Maar B, is het ook heel veel van die oefeningen die je kan doen om blessures te voorkomen, zijn ook prestatiebevorderend. Helpen ook mee om betere spelers te worden. Daar kun je jongeren ook al aan blootstellen op een bepaalde manier. Dus van jongs af aan dat al meenemen en onderwijs geven erover is denk ik cruciaal om op een lange termijn goed mee te kunnen blijven doen.
Ja, dus daar is eigenlijk in opleiden dat ze dat eigenlijk als een integraal onderdeel van hun sport gaan zien.
Je leert kinderen sporten. Dat bij sporten hoort ook op een bepaalde manier goed voor jezelf zorgen. En dat zijn niet 2 aparte dingen, dat hoort bij elkaar.
Oké. Okay. En als ik nou op een zondag sport zit te kijken, dan zijn er eigenlijk nog best wel vaak dat er blessures optreden. Hoe kan dat eigenlijk? Het zijn toch allemaal topsporters. Hoe doen we het eigenlijk in het kader van blessurepreventie?
Ik denk dat we het heel goed doen. Ik denk alleen dat het naampje blessurepreventie misschien het verkeerde beeld geeft van wat we proberen te beogen met deze oefening. Een blessure kan altijd voorkomen. Altijd een ongeluk zit in een klein hoekje. Je kan altijd net iets te veel doen, te weinig rust nemen. Of een tegenstander tegenkomen die onverhoed iets doet, waardoor je geblesseerd raakt. Noem maar op. Het zijn zoveel factoren, dat voorkom je niet. Eigenlijk zou wat we doen is risicomanagement. We proberen de spelers zo gezond en optimaal mogelijk op het veld neer te zetten. En ook zo gezond en optimaal mogelijk te herstellen. Zodat ze weer optimaal kunnen presteren. En daarin alles, wat Dirk net zei, je probeert die balans te bewaren tussen de belasting en de belastbaarheid. Dus belasting moduleren, maar ook de belastbaarheid van de spelen moduleren. En daar ben je in principe mee bezig.
In zijn algemeenheid, je hebt het over risico's verkleinen, zeg je. Welke tools of welke manieren zijn er eigenlijk om dat te doen?
Zoveel. Zoveel. Nou, je kan de belastbaarheid van de spelen vergroten door specifieke oefeningen voor te schrijven die bepaalde zwakke plekken die je hebt vastgesteld versterken. Of algemeen zwakke plekken. Mijn eigen promotieonderzoek in 2000 ging toevallig ook bij volleybal. Toen introduceerden we balansoefeningen als onderdeel van de warming-up.
Okay.
Dat is nu allemaal gemeengoed geworden, maar dat was het toen nog niet. 50% minder enkelletsels gedurende een seizoen. Gewoon door hele simpele oefeningen. En eigenlijk wat je in principe doet, is de speler beter bestand maken tegen de risico's die ze mogelijk tegenkomen. Dus dat kun je doen op spelersniveau. Maar je kan ook denken aan opleiding van coaches om ze te leren waarom blessurepreventie belangrijk is. Hoe je dat kan aanpakken, hoe je dat kan implementeren in je eigen training. En op een hoger niveau kun je ook nog denken aan het vastklinken van een medisch beleid bij verenigingen of binnen sportbonden. Wat ergens wel een zinnetje meestal is in een beleid ergens, maar niet een hele uitgebreide sectie. Dus er zijn op heel veel niveaus dingen te doen, denk ik.
Ja, je zou zelfs kunnen denken, net als bij voetbal, dat er bepaalde regels zijn van geen tackles van achter of iets dergelijks.
Precies, nou dat soort dingen zijn ook allemaal beschermende maatregelen, de blessurepreventieve maatregelen. Ja.
Ja. Hey Dirk, eventjes om jouw praktische kijk ook te hebben. Je zei net dat die blessurepreventie, dat is bij jullie echt wel een belangrijk onderdeel. Hoe ziet dat er dan precies uit?
Ik denk dat er wel een groot verschil is inderdaad tussen topsport of breedsport, wat met blessurepreventie te maken heeft. Ik werk met mannen in dit geval, die ook, of jongens en mannen, die ook leven voor hun sport. Dus die ook gezond eten, voldoende rust nemen, zich ook bewust zijn van de kwetsbaarheid van hun lichaam. Dus ik denk dat dat al stap 1 is.
Om blessures te ze moeten er een geld mee verdienen, bij wijze van spreken.
Nou, niet bij wijze van spreken. Dus dat is al iets wat een bewustwording heeft die verder gaat als iemand die op zondag voetbalt alleen. Mm-hmm. Wat wij doen is, los van een periodisering over een seizoen in krachttraining, hebben we verschillende blokken met verschillende loads eigenlijk. Dus we starten met vaak een relatief hoge load in krachttraining. En dat bouwen we richting een cruciale fase in het seizoen, bouwen we dat af. Richting meer explosief. Door de week hebben we altijd wel in krachttrainingen individuele trainingsoefeningen voor jongens. Dus die weten wel op basis van soms, ik heb bijvoorbeeld twee jongens waarvan de schouders een beetje wat meer naar voren staan. Dus dat is praktisch gezien niet handig om die jongens veel te laten benchpressen bijvoorbeeld.
Nee, die moeten dus natuurlijk ook een arm omhoog kunnen steken eigenlijk.
Veel meer in de achterrug trainen. Dus dat zijn dingen die we persoonlijk aanpassen. Verder zijn er altijd 2 of 3 krachttrainingen waar individuele trainingsoefeningen in verwerkt zijn. En we werken veel met core stability in warming-up. Dus dat zijn wel dingen waar we mee bezig zijn.
Ja, de oefeningen, dat zijn toch best wel vaak saaie oefeningen eigenlijk, om ervoor te zorgen dat je zeg maar minder blessures of minder kans op blessures hebt. Hoe motiveer jij je spelers om daar mee aan de slag te gaan?
Nou, dat is denk ik met heel veel dingen in het leven zo. Je moet er eerst tegenaan lopen dat je zelf ervaart dat je dus geblesseerd kan raken en dat je dat dus kan preventief kan voorkomen. Ik denk dat dat bij heel veel jonge sporters dat bewustzijn, wat Even net ook al zei, dat het belangrijk is om dat op jonge leeftijd te krijgen, dat het liefst dat ze het niet eerst moeten ervaren. Maar ik zie wel veel dat vooral wat oudere en ervaren spelers veel schouderoefeningen doen, veel enkeloefeningen doen, veel extra preventie doen voor hun knieën, omdat ze al eerder een keer ervaren hebben hoe het is om geblesseerd te raken.
Door schade en schande, ook met wijs.
Ja, dus allemaal om dat aan de voorkant te voorkomen, door de jongeren daarin meer bewust te maken. Ik denk dat dat wel belangrijk is.
Daar is wel een slag in te maken misschien. En je hebt natuurlijk ook het perspectief van een speler, want je hebt zelf ook een hele tijd zelf gespeeld. Hoe is het bij jou gegaan? Op welke leeftijd kwam jij een beetje in aanraking met blessurepreventie?
Nou, ik denk dat het zijn 2 verschillende blessures. Dat zei even net ook al. Dus het is een impactblessure en een overbelastingsblessure. Overbelastingsblessures heb ik eigenlijk 1 grote gehad waar ik nu na mijn carrière ook nog wel veel last van heb. Van een heupblessure, waar ik eigenlijk in de tijd geen rust mee heb genomen. Dus daar betaal ik nu de kosten voor. Dat heeft vaak te maken met natuurlijk wedstrijden spelen. 70 in een seizoen, 70 wedstrijden in 9 maanden. En je wilt die wedstrijden spelen, dus daar slam soms lastig tegenop. Preventief krachttraining te doen. Dus dat zijn 2 verschillende dingen. En dat blijft een uitdaging om die twee, zeker op een hoge intensiteit en een hoge belastbaarheid, om daarin scherp te blijven. Heb je professionals nodig die dat begeleiden? Coaches, krachttrainers. En dat is niet bij alle clubs goed geregeld, ook niet in de top.
Nee. Voor mij had je het net ook al even over de context. Ook heel erg belangrijk is om ervoor te zorgen dat de juiste randvoorwaarden aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat sporters blessurevrij door het leven kunnen.
Volgens mij is dat het allerbelangrijkste als we het hebben over implementeren en zorgen dat dit soort goede adviezen en maatregelen gebruikt worden. Je kan wel heel hard tegen een atleet roepen of tegen een coach roepen, doe dit, doe dat. Maar als daar de kennis, de kunde en ook de omgeving niet voor is om dat te doen, je hebt die professionals nodig, je hebt daar een structuur voor nodig. Ja, dan kunnen we hoog en laag springen, maar dan gaat het gewoon niet. Ook al willen ze heel graag. Dus dat hele palet is denk ik nodig, willen we hier effectief in zijn.
Ja, toevallig had je het eventjes over een soort van overbelastingsblessure. Heb jij ook dat je een bepaald programma op een gegeven moment zelf uitvoerde om bepaalde, bijvoorbeeld enkelblessures, die Evert net al noemde.
En dat heeft dus alles met kennis te maken die je door schade en schande als speler ik zelf ook heb opgedaan. Uh-huh. Om dat te voorkomen zul je vanaf jeugd, maar ook binnen breedte sportverenigingen, denk ik, professionals moeten hebben die daarin op persoonlijk vlak meekijken bij jonge sporters. Maar inderdaad ook voorzetjes geven om programma's te kunnen volgen op het gebied van blessurepreventie. Ik denk niet dat het vaak onwil is, maar het is vaak gewoon niet weten. En de impact daarvan kan groot zijn voor sporters. En ik wist op een gegeven moment precies wel wat ik moest doen, ja. Toen ik nog speler was, om fit te zijn. Mm-hmm. Fit genoeg te zijn.
Ja. Dus jullie zeggen eigenlijk allebei van, ja, die verantwoordelijkheid, die kun je nog niet bij die jonge spelers.
Absoluut niet, want wat je zegt klopt. Het zijn niet altijd de leukste oefeningen. Je wordt er niet altijd gespierder van. Of het ziet er niet altijd stoerder uit. Maar dat zijn dingen die spelen bij jongeren. En dat is natuurlijk niet een balansoefening, die jij net ook noemt. Dat zijn geen leuke, stoere oefeningen. Maar het zijn wel hele belangrijk om kleine spiertjes rondom alle gewrichten goed te krijgen. Dus heel belangrijk, maar misschien minder stoer. En dat is eigenlijk, denk ik, niet zo goed.
Ja. Maar hier zit denk ik wel iets, bijna marketingtechnisch iets in. Hè? We zeggen, dit zijn de prestatiebevorderende oefeningen en dit zijn preventieve oefeningen. Terwijl heel veel van die oefeningen waarvan we zeggen dat ze preventief zijn, ook al iets van een performance aspect in zich hebben. Dus we moeten die tweedeling denk ik een beetje loslaten. Mm. Deze oefening zorgt ervoor dat jij meer gecontroleerd kan springen en een mooie setup kan maken bijvoorbeeld. Dat die ook nog eens voorkomt dat je schouderblessures of knieblessures of enkelblessures krijgt. Mooi, dat willen we ook bereiken. Maar in principe is deze oefening ervoor bedoeld dat jij meer gecontroleerd een bepaalde beweging kan maken. En dan word je beter in je sport. Maar zo doen we het niet. Je doet je oefeningen en ook nog eens deze preventieve oefeningen. Die doe je dan maar thuis of die doe je maar tijdens de warming-up. Terwijl we dat heel goed kunnen integreren.
Ja, het is nog een soort van ondergeschoven kindje vaak.
Ja, wordt er niet op zo'n manier aan gedacht. We zijn nu bijvoorbeeld bezig ook met een programma voor skiën samen met de Internationale Ski Federatie. En dan komt steeds naar boven, ja, we moeten core stability oefeningen doen. Maar ja, dat doen ze al heel veel in een normale training om die prestatie maar te kunnen doen. Moet ik dan nog eens extra core stability oefeningen gaan voorschrijven preventief? Nee, je kan beter kijken naar die andere oefeningen die ze al doen en kijken of daar eventueel wat dingen aangepast kunnen worden, zodat die oefening A, de prestatie verbetert, maar B, ook meteen ervoor zorgt dat ze op een juiste manier die belasting aan kunnen.
Ja, om die mensen extra core te laten, dan heb je misschien wel een averechts effect juist. Want dan is het,
dat zou ook nog kunnen,
zijn de hele tijd alleen maar aan planken.
Maar dat is het. Er wordt een twee stromen gedacht. Hè. Je hebt prestatie en nou ja, dan raak je geblesseerd, dan lappen je wel weer op. En dan moet je al die oefeningen gaan doen. Nee, je kan alleen presteren als je gezond bent. En die harde training die kan je gezondheid negatief beïnvloeden. Dus dat moet je beschermen. En dat is eigenlijk prestatiebescherming in die zin.
Ja, en eigenlijk is het ook een beetje wat ik van jou hoor. Van ja, jullie zijn aan de voorkant van het seizoen zijn jullie al aan het testen van, hey, hoe staat iedereen ervoor met bepaalde eigenschappen. En dan gewoon iedereen een soort van individueel programmaatje, waar dat ze dan zelf mee aan de slag gaan. Maar dat niet zozeer ook de naam preventie heeft, maar meer gewoon krachttraining hoor ik eigenlijk.
Ja, wat wij kiezen ervoor om maximaal testen te doen op een aantal facetten. En op het moment dat een speler geblesseerd raakt, kunnen we hem richting zijn 80% van zijn max prestatie eigenlijk. Op het moment dat we dat zien, kunnen we de belastbaarheid richting de sport, volleybal in dit geval, ook weer gaan opschroeven. Dus daar kiezen wij voor. Ik vind wel dat wij nog stappen te zetten hebben op het gebied van blessurepreventie. Maar dat heeft veel te maken met waar kies je voor binnen je staf.
Ja, want dat vraag ik me dan af. Want dat klinkt alsof er best wel wat gemeten wordt. Wie doet dat dan bij jullie? En hoe wordt dat vastgelegd? Ik ben heel...
Bij ons doet de fysiotherapeut dat. Die heeft daar apparatuur voor. Daar kiezen wij op dit moment voor. Richting volgend seizoen wil ik wel graag met een specifiekere krachttrainer werken. Heb ik ervoor gekozen om mijn krachtschema's en periodisering, waar meer blessurepreventieoefeningen in zouden moeten, vind ik, heb ik ervoor gekozen om die zelf op te stellen. Samen met een krachttrainer met wie ik in Zwitserland heb samengewerkt. Dus daarin is het nog niet in alle sporten gebruikelijk om een specialist op het gebied van blessurepreventie of krachttraining bij een team te hebben. Zelfs in de top, wat ik net ook al zei.
Ja. Ja, dus...
Laat staan in de breedsport.
Ja.
Hoeveel van je eigen ervaringen breng je nu hierin?
Ja, ik denk 50-50. Ik wil veel leren ook. Dus ik ga wel gesprekken met mensen in waarvan ik denk dat ze er meer van weten dan dat ik weet. Als speler heb je natuurlijk maar je eigen beperkte input vanuit je eigen ervaring, je eigen perceptie. En wat er met je eigen lichaam gebeurd is. Dus het is lastig om daar 100% van uit te gaan. Dus ik weet wel hoe spelers zich voelen als ze zware training hebben gehad. En ik weet wel wanneer ik moet gas geven en gas moet terugnemen. Maar ja, sommige dingen kun je niet regisseren. Blessures kun je niet regisseren. Ik heb van dit jaar met een Finn gewerkt. Die kwam met een zware schouderblessure naar Nederland. Die wilde daarin revalideren. Dat lukte. En tijdens één hele simpele, onbenullige oefening stapt hij naar voren en breekt hij zijn voet. Ja, zeg het maar. Ja, kun je dat voorkomen? Ja, dat... Het is lastig.
Nou, dat is denk ik wat Evert ook net zegt. Het is risicomanagement. Maar domme pech bestaat altijd, denk ik.
Ja, maar als je heel gezond bent en goed met je lichaam omgaat, herstel je daar ook wel weer sneller van. En voeding, goed trainen, goed rusten, herstel, dat hoort er allemaal bij. En gewoon een simpel oefeningetje doen, dat is niet alles wat je nodig hebt om blessures, het risico erop te reduceren.
Nee. Al die studies die jij doet, Evert bijvoorbeeld, dat is natuurlijk allemaal... Grotere groepen zijn dat. Hoe kunnen we daar ook voor de individuele sporter dingen uithalen?
Nou ja, dat is als we het hebben over de kennis die er in de wetenschap is, natuurlijk wel een probleem. Hè? Dat zijn gewoon de epidemiologische studies met 1000 sporters erin. En dan zeg ik, als ik 500 sporters een oefening laat doen, dan heb ik 30%, 40% minder blessures. Ja, er zijn nog steeds mensen die geblesseerd raken. Wie dan wel, wie dan niet? Werkt dit voor iedereen? Dat weet je niet. Dus... Eigenlijk is het een grote eenheidsworst wat je dan over groepen uitsmeert. Leuk, balansoefeningen doen tijdens de warming-up. Maar ja, daar heeft niet iedereen baat bij. Maar laat iedereen het maar doen, dan hebben we in ieder geval iets. Dat is een beetje, dat noemen we de preventieparadox. Dus voor de breedte sport zal dat denk ik nog wel blijven. We proberen wel hybride vormen te maken met technologie bijvoorbeeld. Je kan belastingbelastbaarheid... Je kan dat heel erg monitoren met professionals. Maar de meeste amateursporters lopen tegenwoordig rond. Of met een telefoon of met zo'n smartwatch. Waarin ook heel veel wordt bijgehouden. En op basis van dat soort informatie kun je ook gericht adviezen geven aan een individu. Zo voor zover dat soort horloges bijvoorbeeld dan niet doen. Vandaag doe even rustig aan. Want je hebt slecht geslapen. Of zorg ervoor dat. Dat soort feedback kunnen we geven. Dat hebben hardlopers gedaan bijvoorbeeld. Ik kan tegen hardlopers zeggen van nou, heb je last van je Achilles, doe dit soort oefeningen, doe een stapje terug. Heb je last van je heup, doe dit soort oefeningen, doe een stapje terug. Dat geef ik ze in september bijvoorbeeld. Dan zijn ze in december al lang weer vergeten. Maar op het moment dat iemand rapporteert, nou, ik heb vorige week lekker gelopen, maar ik heb wel een beetje last van mijn Achilles, kan ik zeggen, nou, dan heb ik hier een paar goede oefeningen voor je. Doe deze week en neem even een klein stapje terug. En dan zien we volgende week wel weer verder. Dus dan geef je de informatie die mensen nodig hebben op dat moment. En dan zie je dat ze dat veel beter opvolgen. Precies dezelfde informatie die je ook gewoon normaal aan iedereen geeft, geef je nu dus op het moment dat ze het nodig hebben. En dan zie je dat je daardoor, doordat het beter wordt opgevolgd, het aantal letters alweer omlaag brengt.
Ja.
Dus het is continu die balans van hoeveel geef ik en hoeveel geef ik misschien ook wel niet. Om ervoor te zorgen dat in ieder geval het wordt gevolgd. En dat zeg ik ook vaak. Ik heb oefeningen waarvan ik weet dat die 80% van alle ellende kunnen voorkomen. Hamstrings bijvoorbeeld. Nordic hamstrings, perfecte oefening. Maar ik weet ook dat sporten...
Ja,
vinden ze niet leuk.
Vinden ze niet leuk?
Nee, het doet pijn.
Is het tyfus zeker?
Ja. Maar dat doen we wel. Ja. Daar krijg je ook het meeste spierpijn van. De impact in het begin is gigantisch.
Ja.
Maar wel heel goed. Ja.
Maar ga ik dan die Nordic hamstring voorschrijven, weten dat niemand het doet? Of kom ik met een alternatieve oefening die misschien iets minder effectief is, dus misschien minder snel die hamstring sterk maakt, maar die wel iedereen leuk vindt om te doen? Volgens mij, als je bij jullie een paar kettlebells neerzet, gaan ze allemaal kettlebell swings doen.
Doen we ook inderdaad, ja.
Uiteindelijk bijna dezelfde uitkomst op je spieren, alleen minder belastend. Ja.
Is daarin de mentale component ook iets wat je moet meewegen in wat je aan iemand geeft en aanbiedt? Op het moment dat iemand geblesseerd dreigt te raken of wat overbelast dreigt te raken, dat je daarin juist even wat rust en de nadruk legt op een bepaalde oefening die misschien niet een grote impact heeft op het herstel, maar wel...
Nou, ik zou ja. Niet dat we daar direct onderzoek naar doen, maar als ik advies moet geven over preventie, zeker in de elite context, zijn dit soort, volgens mij, dit soort kleine dingetjes gigantisch belangrijk. Echt gigantisch belangrijk. Het geeft mensen ook vertrouwen, hè? En die zelfredzaamheid. En die raken heel veel sporters kwijt. Op het moment dat ze gebaseerd raken, dat is bijna een aantasting van je autonomie als sporter. Mm.
Ja, en er zitten best wat control freaks er ook wel tussen. Dus ja. En dan zijn ze in één keer de regie kwijt.
Ja, en dat is ook het aard van beestje. Hè? Je moet misschien ook wel een beetje zo zijn, wil je op dat niveau sport bedrijven. Ja, maar daar moeten we er ook wel mee omgaan als er iets gebeurt.
Evert, er zijn tegenwoordig ontzettend veel verschillende tests en vragenlijsten om belasting en belastbaarheid en blessurerisico in kaart te brengen. Wat is nou eigenlijk de waarde voor blessurepreventie om al deze gegevens op gezette tijden vast te leggen?
Het is leuk om te hebben, die data. En heel belangrijk om die data te hebben, wil je mensen weer terugkrijgen naar het niveau waarop ze waren. Zoveel kracht kon je genereren, zo hoog kon je springen. Nou ben je geblesseerd geweest. Dit kon je, hier gaan we weer naar terug. Return to performance. Maar ik kan je 4, 5 blaadjes aan vragen geven. Maar vaak is het gewoon wat je zegt. Je kijkt gewoon, grijpen ze naar die schouder? Kijken ze suf uit hun ogen? Zijn ze niet gefocust? Dat soort dingen. Veel belangrijker dan al die maten die je hebt als het gaat om gezondheid. Dus een studie is gedaan, die is helaas nooit gepubliceerd. Dat moet nog eens een keer achteraan gaan. Waarin al dat soort maten zijn gemeten en gerelateerd aan blessures. Maar de eerste vraag in die survey was, hoe voel je je vandaag? En die ene vraag was net zo voorspellend als al die andere vragen in de survey.
Dus die kun je dan eigenlijk gewoon ook maar laten zitten?
Als het gaat om blessurepreventie, dan denk ik dat zo'n simpele vraag veel, veel meer informatie geeft als je de speler kent. En dat ken je in de elite context.
Ja, nou ja, het is natuurlijk ook vaak dat je ziet van het moet allemaal maar snel kunnen. Hè? Dat 2 kliks zijn al te veel. Dus alles wat je in die zin kunt winnen bij het informatie inwinnen bij sporters is natuurlijk mooi.
Ik denk ook dat als je even van de wetenschappelijke meetkant afstapt, dat het ook heel belangrijk is om je team of je sporter voorafgaande aan een training of een trainingsperiode te instrueren waar het zwaartepunt ligt van die training.
Ja.
Dan kan iemand daar mentaal en fysiek ook naartoe werken. Dus is hij daar meer klaar voor. En dus snapt hij ook wanneer het zwaartepunt fysiek in een trainingsblok, jaar ligt. Ik denk dat daar ook een stuk belangrijk is rondom met blessurepreventie.
Dat ze ook hun eigen energie kunnen managen, bij wijze van spreken.
Ja. Ik kies ervoor heel bewust om voor de training de hele training op te schrijven. In het begin legde ik uit precies wat we gaan doen, maar ze kunnen dat nu zien. Dus ze snappen precies welk blok dat ze fysiek daar moeten zijn. Op een 100% niveau. En dan op basis van de krachttraining die we doen, bepaal ik dan hoe groot volume ik dat intensieve blok geef. Ik denk dat dat voor sporters heel fijn werkt. Dat geeft een autonomie over hoe bouw ik mijn dag op, hoe bouw ik mijn maand op. Als ik het nu zwaar heb, dan weet ik dat mijn trainer volgende week rustig aan doet, bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, dus daarin is communicatie en mensen vertellen wat het idee is ook heel belangrijk.
Ja.
Ja, dit is nog wel een onontgonnen gebied, hè? Goed dat je dat aanzet, dat leiderschap en management, dat is zeker als het gaat om blessurepreventie, risicomanagement, is gigantisch belangrijk. Maar er zijn een handjevol studies naar gedaan. Daar zijn we wel heel erg mee bezig nu. Hoe doe je dat en hoe bouw je dat op? En hoe verhoudt zich dat tot meer of minder blessures dan? Maar goed dat je dat al in de praktijk zo toepast.
Net zei jij eigenlijk van ja, het is voor veel brede sporters, voor veel junioren die dan in één keer de stap naar topsporter maken, is het lastig om die overstap te maken. Want voorheen zijn ze gewoon judoka of volleyballer, maar zijn ze nog helemaal niet bekend met het hele concept van alles wat er omheen zit?
Nou, er zit natuurlijk een vrij grote stap, hè, tussen breedte sport naar topsport. In termen van belasting, in termen van presentatie, in termen van wat er van je verwacht wordt. Je kan heel leuk op een zaterdagmiddag of een zondagmiddag voetballen. Maar natuurlijk is dat competitief en wil je winnen. Maar het is een heel ander niveau dan wanneer je in één keer bij een hoofdklasseclub of een topclub speelt. Waarin winnen het hoofddoel is, om het zo maar te zeggen. En dat gat is wel heel groot. Dat hoor je ook van sporters zelf. Op het moment dat ik van de jeugd in één keer werd geselecteerd voor het programma, of voor het eerste, of voor het nationaal team, moet ik in één keer van leuk meedoen naar in een programma meedoen. En dat is best een grote stap, waar ze niet op voorbereid zijn. Dan denken ze, oh jee, nou moet ik in één keer 3 keer in de week dit doen. En ik moet ook nog naar school. En ik moet ook nog. En dat is best een grote sprong. En misschien ook wel bijna een muur waar ze soms tegenaan lopen. En daar denk ik dat nog heel veel winst te halen is, zeker in de talentenprogramma's, om die overgang soepeler te maken en de sporters erin te begeleiden. Dat is wel nodig. En dat is ook dat artikel waar je in het begin aan refereerde. Mm-hmm. Hè? Dat hebben we gedaan bij Olympische sporters. Ze hebben eigenlijk gevraagd van, nou, hoe is dat pad nou gelopen van jeugd naar nu? En dan zeggen ze, ja, vroeger, ja, er was geen structuur. Er was geen coach die alles wist. We moesten het zelf een beetje uitzoeken. En ik had toen heel veel baat gehad bij betere opleiding en betere kennis. En iemand die me uitlegde wat er ging gebeuren. En gaandeweg pakken ze dat allemaal wel op. Hè? Want de structuur om hen heen wordt steeds beter. En professioneler wordt meer gemeten. Je krijgt beter inzicht. Je krijgt betere begeleiding. Dus bij de jeugd of bij de breedte sport misschien moeten we het op die manier zien. Moet je heel veel geven. Heel veel kennis erin stoppen. Je moet heel veel uitleggen. Ja. Bij de hand nemen. Terwijl denk ik als je op een bepaald niveau komt, de topsporters hebt. Die sporters weten zelf heel goed hoe ze zich voelen. En eigenlijk moet je ze helpen. Die komen met vragen naar jou toe. En je lost de problemen op.
Ja.
In die zin. En misschien herken je dat wel, Dirk.
Ja, wat ik merkte is dus dat vaak moet dat eerst misgaan. En dat is een beetje hetgene wat je natuurlijk wil voorkomen. Daarin is het belangrijk dat iets inderdaad niet vervelend ervaren wordt. En dat ze daar na 3 oefeningen eigenlijk al klaar mee zijn. Dus dat is een beetje. Ik denk dat het heel belangrijk is om daarin bewustwording te krijgen bij de belangrijkheid van blessurepreventie. En dat we dat misschien wel op een andere manier moeten noemen. We misschien moeten wel een andere naam geven. Dat het wat leuker is ook om uit te voeren. Want dat is wel echt iets wat ik zie en ook wel bij mezelf herken. Als je iets niet voelt en je hebt nergens pijn, waarom zou je dan daar zoveel energie en tijd in steken? Terwijl, ja, dat is wel iets waar wat ik als speler, wat ik wel merkte, dat ik dat niet zozeer heel leuk vond om te doen. Maar op het moment dat je pas zelf daar tegenaan loopt en je raakt geblesseerd, dan word je daar wel bewust van. En dat is wel wat ik nu in mijn team ook zie.
Maar je merkt dat het lastig is. Want ik zei volgens mij in het begin al helemaal, blessurepreventie is het verkeerde woord, het is risicomanagement. Ja. Maar als we het erover hebben, het ligt zo op het puntje van je tong, blessurepreventie.
Ja.
Ik kom er zelf ook steeds op terug. Terwijl we eigenlijk iets anders bedoelen. Dus dat is wel heel lastig om daarvan af te stappen. En het zit ook in de hoofd van de sporters. Het is blessurepreventie. Ja, maar ja. De kans dat is zo klein. Laat maar lekker zitten. Totdat je er een keer tegenaan loopt. En dan wordt dat als negatief gezien, hè? Een blessure. Het is natuurlijk kut. Laten we dat voorop stellen, een klote. Maar je kan het ook zien als een leermoment. En niet alleen zeggen, nou gaan we je weer oplappen en volgende keer.
Ja, de framing is ook belangrijk.
Ja. Als je nou je oefeningen doet, dan komt het wel goed. Nee, er is wat gebeurd. Wat is er nou gebeurd? Wat kunnen we eraan doen? Wat heb je hier nou van geleerd? Dat soort dingen. Dus je kan ze ook daarin begeleiden. Dat is dat mentale aspect weer waar je het ook over had. Dus dit laat denk ik zien hoe het allemaal in elkaar verweven is en moet zijn.
Ja, het is ook een kans om je lichaam en de grenzen daarvan beter te leren kennen.
En ik denk dat dat ook deels hoort bij het betere sporter worden. Je moet je eigen grenzen leren kennen en je moet een keer tegen je grenzen aanlopen. Alleen als we de sporter op zo'n manier kunnen behoeden dat ze niet te ver over die grens gaan en in één keer heel lang zijn uitgeschakeld. Maar wel kunnen laten leren dat er een grens is en waar die dan ligt voor hunzelf. En dat wij daar ook inzicht in krijgen met bijvoorbeeld de data die je verzamelt. Dan maken we al grote stappen. Maar dat vereist niet een oefeningetje doen voor de warming-up. Dat vereist een hele integrale aanpak. En niet alleen in de topsport, ook in de breedte sport.
Ja.
Ik denk dat trainers zichzelf ook niet op de hals hoeven halen dat ze de beste blessurepreventie trainingen van het moeten geven. Dat moeten ze helemaal niet willen. Elke trainer die nu luistert, die moet vooral kijken naar zijn spelers en speelsters. Van hoe bewegen ze? Zijn ze moe? Zakken ze af en toe een keer door hun enkel heen of niet? En dat zijn veel belangrijkere dingen ook. Kijk gewoon. En je hoeft niet een heel leger met wetenschappers in je team te hebben om blessures te voorkomen.
Nee, zeker niet. We zeggen wel eens, als we het toch over die framing hebben, je wint geen gouden medailles door blessurepreventie, maar je verliest ze wel als je geen blessurepreventie doet.
Ja.
Nou, dat lijkt me een heel erg mooie quote om mee te eindigen. Dank jullie wel voor jullie tijd, heren. We zijn in ieder geval heel wat wijzer geworden over de theorie en de praktijk van blessurepreventie. Wil je meer weten over dit of andere sportwetenschappelijke onderwerpen? Kijk dan op www.topsporttopics.nl of volg ons op social media.
Topsport Topics, de schakel tussen wetenschap en sportpraktijk.